Vanaf maandagavond is het Rosh Hashanah, Joods nieuwjaar. Dat is het begin van de 10 ontzagwekkende dagen of dagen van inkeer die eindigen met Yom Kippur, de grote verzoendag. Wat is de betekenis van deze feesten en wat gebeurt er op die dagen? Wat kunnen wij als christenen leren van deze Bijbelse feesten? Hierover praten we met opperrabijn Benjamin Jacobs, die de afgelopen zondag trouwens zijn 50-jarig jubileum als rabbijn heeft gevierd. Rabbijn Jacobs, van harte welkom in onze uitzending. En nog van harte gefeliciteerd met uw jubileum, uw gouden jubileum. Hoe kijkt u terug op die 50 jaar rabbijnschap of rabbijn zijn?
Ja, nou ik denk dat de eerste 50 jaar het moeilijkste is en daarna wordt het makkelijker.
Nu wordt het alleen maar beter.
Ja, ja het is, hoe kijk je terug? Er kijk je niet zoveel terug, maar ja, je ziet een ontwikkeling, je groeit zelf.
Ja.
De omgeving groeit met je mee. En dingen veranderen natuurlijk. Als je kijkt naar wat er nu gebeurt met al het antisemitisme. En ik vergelijk dat met 50 jaar geleden. Was het totaal ondenkbaar dat zoiets zou zijn. Hoewel je natuurlijk weet dat antisemitisme is van alle tijden.
Ja.
En ook na de oorlog was heel sterk aanwezig. Maar het was niet netjes om openlijk antisemiet te zijn.
Ja.
Nou, dat is nu dus wel erg netjes. Ja, sorry.
Maar in die zin zegt u dus, de samenleving is echt veranderd.
Ja.
In vergelijking met 1975, toen u begon.
Ja, zeker. Ja. Veranderd, ja.
Ja. Ten positieve of ten negatieve?
Ja, het ligt aan, er zijn positieve dingen. De communicatie. Toen ik begon bestond een mobiele telefoon nog niet. Om even iets te zeggen. En die computers waren in een beginstadium. Dat is dan. Dat heeft zich ontwikkeld. Dat heeft goede kanten en heeft slechte kanten. Mm. Dus er vindt een ontwikkeling plaats in de samenleving. Maar als je gaat kijken naar gezag. En het tegenovergestelde daarvan anarchie. Dan denk ik dat het achteruit is gegaan.
Ja. Heeft u als rabbijn nog een beetje gezag bij de Joodse gemeenschap?
Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat mensen wel naar me luisteren, want mijn woord wel gehoord wordt.
Dus dat is niet veranderd in die 50 jaar?
Dat is wel veranderd, want ik begon dus als lokale rabbijn, als rabbijntje, ja, als leraartje. En op een gegeven moment krijg je een positie. En vanuit die positie, ik merk dat ik met respect word behandeld.
Mm.
Ik zal ook altijd rekening houden met hoe anderen denken natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk gegroeid in mij, omdat je ouder wordt en meer levenservaring krijgt. En dat is dan ook, je gemeenschap gaat anders naar je kijken. Ik herinner mij toen ik in 2008 benoemd werd tot opperrabijn, na 23 jaar waarnemend opperrabijn te zijn geweest, dat ik denk, nou ja, wat verandert er nou helemaal niks? Ik ben dezelfde persoon, dezelfde dingen, officieel hetzelfde gezag. Maar toch verandert het. Dus de titel is belangrijk en daar kan je wat mee doen. En er wordt ook iets van verwacht.
Ja.
Dus dat is veranderd.
Ja, nu in de afgelopen jaren, het is ook een boodschap die u vaak brengt, ook regelmatig als u in onze uitzendingen bent, dat het antisemitisme toeneemt, ook in het licht van de Gaza-oorlog. Dus sinds 7 oktober 23 is het antisemitisme in ons land ook heel erg toegenomen.
Dat toegenomen weet ik niet, hè. Ik denk niet dat het toegenomen is, ik denk dat het zichtbaarder is geworden.
Ja. Ja. Maakt u zich daar zorgen over?
Ja, maak ik me redelijke zorgen over. Mm. Dat heeft weinig zin natuurlijk. En als daar de shofar waar je op gaat blazen, ja, waar Maimonides van zegt, het heeft geen reden, we doen het. We blazen op Rosh Hashanah, op die shofar, op de ramshoorn, omdat het er staat, omdat het geschreven staat, ik moet doen, geen reden. Maar vervolgens is de boodschap, word wakker. Komt tot inkeer.
Ja.
Is er dan wel of is er geen reden? Nou, precies dat is nou hoe een mens moet leven. Enerzijds, dingen zijn zoals ze zijn. Antisemitisme zullen we niet kunnen bestrijden. Bestrijden wel, maar dat is er gewoon. Dat is onuitroeibaar door de eeuwen heen. Dat is een gegeven.
Ja.
Het waarom heeft geen enkele zin om die vraag te gaan stellen.
Maar de vraag is, hoe ga je ermee om?
Maar dat betekent niet dat je moet zeggen, het is een gegeven en dus doe ik er niks mee.
Nee.
Dus enerzijds moet je actie ondernemen, anderzijds moet je ook neerleggen bij wat er is.
Ja.
En het antisemitisme is dus altijd geweest na de Tweede Wereldoorlog. Na de bevrijding was het heel groot in Nederland. Heel groot, maar er werd niet over gesproken. Het was niet netjes om antisemitisch te zijn. Trouwens, vandaag de dag is niemand antisemiet. Ze zijn allemaal antizionist.
Ja.
Maar dat is natuurlijk in feite een ander woord voor antisemiet.
Komt op hetzelfde neer. Ja, we hebben in deze uitzending gaan we het hebben over Rosh Hashanah, het Joods nieuwjaar, en Yom Kippur, de grote verzoendag. En in de geschiedenis, de recente geschiedenis, zien we dat er regelmatig, bijvoorbeeld in Israël, aanslagen plaatsvinden op Joodse feestdagen. En degene die ons natuurlijk heel recent nog in het geheugen zit, is dat op het einde van het Loofhuttenfeest op Simchat Torah 7 oktober plaatsvond, in de aanslag van Hamas. Is dat ook iets waar u nu rekening mee houdt? In de zin van, er komt weer een van de Joodse feestdagen aan. Dus het kan weer onrust gaan
zijn. Ik denk dat de Joodse feestdagen... Vergeet ook niet Yom Kippur. Dat was de Yom Kippur oorlog.
50 jaar geleden.
Ja, men ziet dat op die dagen meer kans is op aanslagen. Mm. Daar moet je dus rekening mee houden, ja.
Ja.
In beveiliging.
Ja, doet u dat ook zelf?
Ja, natuurlijk doe ik dat.
Ja. Ja. Nou, we gaan het hebben over Rosh Hashanah, hè? Want Joods nieuwjaar. Terwijl het nog september is. Hoe komt het eigenlijk dat Joden in september nieuwjaar vieren?
Nou, het eerste, het woordje nieuwjaar, moet ik altijd maar corrigeren. Het heet dus Rosh Hashanah, het hoofd van het jaar.
Mm-hmm.
En we hebben dus net zoals het hoofd van invloed is op het hele lichaam, is dus die dag ook van invloed op het hele komende jaar.
Ja.
Dus ik haal even van het woordje vieren af. Want vieren denk je net zoals in het maatschappelijke jaar.
Champagne,
oliebollen. Dat soort dingen. Ja. En gillende keukenmeiden en rotjes en ga zo maar door. Dat is dus helemaal niet aan de orde.
Nee.
Het is een feestdag, want je bent blij. Je bent blij verheugd dat je dingen goed kan doen. Mm-hmm. En kan repareren.
Waarom in september?
Ja, waarom in september? Nou, het is dus niet in september. Dat is de profane naam.
Ja.
Naam. Ja, het is Tishri. De eerste, je hebt dus twee tellingen. Als we gaan kijken wanneer begint het nieuwe jaar, dan is dat dus nu. Maar er is een ander begin van het nieuwe jaar, dat is 1 Nisan. Dat is het begin van de uittocht uit Egypte.
Mm-hmm.
Dus er zijn twee...
Het zijn een soort van twee nieuwjaren.
Twee nieuwjaren.
Oh, nu wordt het wel heel ingewikkeld.
Nou, dat valt wel mee. Maar het zijn twee aparte aspecten. Kijk, op Rosh Hashanah, bij de uittocht uit Egypte, kwam alles over ons heen.
Ja.
Ja, de zee werd gesplitst, de 10 plagen van boven naar beneden, geïnspireerd worden. Op Rosh Hashanah is er een andere manier van dienen van God, die centraal staat. Dat is niet van boven naar beneden, maar van beneden naar boven. Dus aan jezelf werken. Mm. Ja, dat zijn twee dingen. Als je gaat kijken naar 7 oktober, nou, dan heeft dat komt over ons heen. En dan zie je een heleboel Joden daardoor toch geïnspireerd worden. Dus negatiefs. Mm. En plots hun jodendom voelen en teruggaan naar de synagoge.
Ja.
Dat overkomt ze.
Ja.
Nou, dat is geweldig.
Maar Rosh Hashanah werkt anders.
Maar dat is precies andersom. Dan moet je, en wat ga ik er nu mee doen?
Ja.
Dus we hebben twee punten in het jaar die dus in elkaars verlengde liggen, maar een andere manier van het dienen van God.
Maar Joods nieuwjaar, ik noem het toch maar een nieuwjaar, even voor de gemakkelijkheid. Maar de Joden hebben ook een andere jaartelling. Hè? Welk jaar wordt het maandagavond?
5, 7, 8, 6.
5, 7, 8, 6.
Dat is van de schepping van de mens, van Adam.
Ja.
Ja, dus goed, ik kan alle vragen stellen van over alle fossielen die gevonden worden, et cetera. Maar ik denk dat dat niet in deze uitzending hoeft, maar het klopt dus allemaal.
Maar het is de dag, zeg maar.
Het is de dag dat Adam, de eerste mens, is geschapen.
Ja.
En dat is dus op de 25e van de maand is de wereld geschapen. En
het
nieuwe jaar, Rosh Hashanah, begint bij ons op de dag dat de mens op de wereld is neergezet.
Ja. Waarom is dat zo belangrijk, zeg maar, om daarbij stil te staan, om daar speciaal een feestdag omheen te organiseren?
Nou, wij organiseren geen feestdag eromheen.
Nee.
Ja, de Torah zegt ons dat Rosh Hashanah een bepaalde heilige dag is. En dat we daar aandacht aan moeten besteden. En dat we daar de mogelijkheid hebben om het komende jaar te beïnvloeden. Net zoals het hoofd, het lichaam en op alle fronten beïnvloedt.
Ja.
Dus niet Joden hebben die dag gefabriceerd. Nee.
Nee.
De Bijbel zegt, toen is de wereld geschapen. En die dag moet je gedenken, want heb je de kracht om dat te gaan doen.
Dus het is eigenlijk een gebod van de Heer God.
Het is een gebod, ja.
Ja, ja, hoe gaat dat dan, zeg maar? Wat is het gebod? Wat moet u doen op Rosh Hashanah?
Nou, centraal staat de shofar, de ramshoren. En de ramshoren, zoals ik het even al gezegd heb, roept op tot voor wakker, tot inspiratie. Maar ook weet dat je niet alles in de hand hebt.
Ja.
Daaraan die gedachte... Die staat centraal, die wordt vermeld in de Torah. En daaraan moeten we op die dag werken.
Ja,
aan jezelf.
Rosh Hashanah wordt ook wel het feest van de bazuinen genoemd, hè? Tenminste, zo staat het ook in de Bijbel.
Nou, ja, dat is zeker.
Ja, maar oké, u blaast op de shofar en dat is het dan?
Nee, dat is natuurlijk niet. Twee dagen van 24 uur, dus 48 uur. Ja, de eerste dag staat centraal dat... Ja, van boven naar beneden.
Mm-hmm.
God heeft de wereld geschapen, punt. Dus die wereld is er, zoals die is. En op de tweede dag aan jezelf werken. Dus niet het mooie dat je hier bent. En wat nu? Adam, die man heette dus Adam en niet Hendrik, om even een naam te noemen, is Alef, de 1, de getallenwaarde, de eerste letter van het Joodse alfabet. En de dam is bloed. Dus 1, dat is God. Mm-hmm. En dam is bloed, de mens, het lichaam.
Ja.
Dus de mens moet zich realiseren dat hij is een combinatie van ziel en lichaam. En dat hij op deze aarde zit, want hij is geschapen als laatste, om deze aarde te gebruiken. Dus God wil op een gegeven moment een wereld hebben. Hij heeft in die wereld mensen neergezet opdat ze hem dienen. Waarom? Ja, dat weten we niet. Dat is dus gewoon zo. Mm-hmm. Heeft God ons nodig? Nee, natuurlijk niet. Ja? Was er eerst God en daarna God en de mens? Dat kan je ook niet zeggen, want op dat moment, als je dat zegt, dan is er dus een beperking in de eeuwige. En dat is er dus niet.
Nee.
Ja? Dus God heeft de wereld geschapen. In die wereld wil hij dat wij hem dienen. En dat wij dus ons gedragen zoals de Torah voorschrijft dat we ons moeten gedragen. Waarom? Weten we niet.
Maar dat is wel zo. Maar sta je wel bij stil op Rosh Hashanah.
Zeker stellen we
stil. Nou ja, op die dag heb je ook heel veel symboliek. Hè? Bijvoorbeeld appel met honing eten Joden dan.
Ja.
Waarom?
Ja, je gebruikt dus, het is, zoet wijst op iets positiefs.
Mm-hmm.
Scherp op iets negatiefs. Het is niet zo van het appeltje is toevallig zoet en het woordje, en we wensen elkaar een zoet jaar.
Mm-hmm.
Ja, dat is te simpel gedacht. Dat gaat veel dieper. Het feit dat die appel zoet is en die honing erbij, dat wijst op iets op hogere sferen.
Mm-hmm.
En we doen dus allerlei symbolische handelingen verrichten we in het eten, et cetera. Die dus te maken hebben met HaKadosh Baruch Hu, God vragen voor een goed en een zoet jaar.
Ja.
Dus daar ben je de hele tijd mee bezig.
Ja? Ja.
Vragen voor een goed jaar. Maar ook als je iets wil hebben, dan moet je wel netjes gedragen. Mm-hmm. Dus dat loopt in elkaar over de hele tijd.
Ja. Hoe gaat het dan bij u thuis, Rosh Hashanah vieren?
Dat gaat wel goed.
Ja, maar wat doet u dan? U staat 's ochtends op, dan gaat u naar de synagoge of zo?
Het begint dit jaar maandagavond.
Ja.
En trouwens, dat we dus die data veranderen, dat is omdat wij een maanjaar hebben, onze kalender.
Gaat die loopt anders dan de Gregoriaanse kalender.
Uiteindelijk komt het op hetzelfde neer, want het is een combinatie. Maar een maand, dus als het de eerste van de maand, is het nieuwe maan.
Mm-hmm.
De 15e van de maand is het volle maan. En daarna gaat het weer terug. En dus een maand zit gekoppeld aan de maan.
Ja.
Ja?
Dus maar goed, het wordt avond en dan is het nieuwe jaar. En dan wenst u uw vrouw en uw kinderen allemaal gelukkig nieuwjaar.
We gaan dus naar de synagoge. Je wenst elkaar Shana Tova Metuka, goed en zoet jaar. En dus ook dat je ingeschreven mocht worden voor een goed en zoet jaar. Dus dat wens je elkaar toe. Mm. Er wordt ook gebracht, er wordt gekeken van hoe wens je de ander iets toe? Doe je het alleen maar uit eigen belang of wens je de ander iets toe? Dus daar begint het al.
Ja.
Nou, daarna heb je dus de maaltijd met de kiddush, wijn, met de diverse gerechten die gekoppeld zijn aan Rosh Hashanah. Veel zoet dus.
Mm-hmm.
En dan wordt gezongen, er wordt gelernd, gestudeerd. Dan is het.
Is het een vrolijke sfeer op zich?
Ja.
Is het een beetje net zoals ons oud en nieuw?
Nee, zeker niet. Nee. Het gewone maatschappelijke Nederlandse oud en nieuw is een beetje hol. Het is drinken.
Ja.
Maar niemand weet waarvoor hij drinkt. Nee, dat is bij ons niet het geval. Dat is een stukje spiritualiteit.
Mm-hmm.
Ja, maar in die spiritualiteit. Kijk, je moet God dienen met vreugde. Dus je kan zeggen, van alleen maar depressief worden van de dingen die je verkeerd hebt gedaan. Je kan ook zeggen, wat fijn dat ik besef dat ik dingen verkeerd heb gedaan.
Ja.
Dan kan ik ze verbeteren.
Ja.
Nou, dat is dus de manier waarop het gedaan moet worden, vanuit vreugde.
Ja, maar wel gewoon een blije dag. Het is een vreugdevolle
dag.
Ja,
blij, maar niet blij, niet een loos blij.
Mm-hmm.
Ja, als je drinkt, dan word je vrolijk, maar dat is op niks gebaseerd.
Nee.
Ja, dus dat is niet de bedoeling.
Maar het is ook weer niet zo dat alle Nederlanders zich helemaal laveloos drinken over oud en nieuw.
Nee, maar die zie ik wel dan. Tijd.
Ja. Nou ja, in wat u al zei, hè, op Rosh Hashanah wordt op de shofar geblazen. Volgens mij ook in de dagen daarvoor. Hè?
Ja, in deze maand wordt iedere dag op de shofar geblazen. Ja. Maar 100 tonen of 30 tonen op Rosh Hashanah. Dus zijn er meer tonen.
En dat is alleen maar wordt wakker? Is dat echt de betekenis daarvan?
Ja, voorbereiding wordt wakker. Binnenkort is het Rosh Hashanah.
Ja.
En dan kan je, daar moet je je voor voorbereiden. Je moet niet zo hups erin springen.
Ja.
Als je een leuk feest hebt, wel een leuk feest, dan moet je ook voorbereiden. De voorbereiding maakt dat het feest mooier is, want je voorbereidt.
Ja.
Dus dat is de hele maand voorafgaand aan Rosh Hashanah. De maand Elul, waar we nu in zitten. En dan zegt men, dat vergelijkt me wel dat de koning bevindt zich in het veld. Een koning, om bij de koning te komen is heel lastig, dat lukt je niet. Ja, tenzij alle kanalen en formaliteiten. Maar dat is één, soms gaat de koning tussen de mensen. En dat is de maand Elul.
Ja.
En dan kan je zo naar hem toe gaan, het maakt het bereikbaar. Dat is als voorbereiding voor Rosh Hashanah.
Ja, Rosh Hashanah is het begin van de 10 ontzagwekkende dagen. Ja. De geduchte dagen wordt het ook wel eens genoemd, of dagen van inkeer. Wat betekent dat?
Nou, dat is precies waar ik het over heb. Het zijn ontzagwekkende dagen. De bedoeling is dat er ontzag bij ons wordt gewekt.
Mm-hmm.
Dat wij dus beseffen dat er meer is dan alleen maar het materiële leven, dat er een eeuwig is, die wil dat we dienen. En dat moet gekweekt worden, dat ontzag voor God.
Maar klinkt ook een beetje zwaar dat het niet echt 10 vrolijke dagen zijn, maar meer gaat over inkeer, over ontzag.
Nou, maar inkeer kan je op twee manieren doen. Dan kan je doen vanuit een depressiviteit.
Ja.
Maar dat is dus niet de weg die de Joodse, die het Jodendom wil. Uh-huh. Je kan het ook doen vanuit vreugde. Het feit dat we gelegenheid hebben om onszelf te verbeteren. Het feit dat we gelegenheid krijgen om invloed te hebben op het wereldgebeuren. Dat roept vreugde op. Mm-hmm.
Maar hoe doet u dat zelf? Gaat u dan thuis op een stoel zitten en nadenken wat ik het afgelopen jaar verkeerd
gedaan? Nee, zijn er gebeden.
Mm-hmm.
Ja, en dat, die gebeden worden langzaam. Ja, daar zit dus die hele gedachte zit daarin.
Ja.
En dat, dan krijg je het shofarblaas wat centraal staat in de synagoge. Dan werk je aan jezelf. Je leest en je probeert jezelf te prikkelen om goed na te denken. Hoe kan ik mezelf verbeteren? Wat voor voornemens ga ik hebben? Het gaat om de voornemens. Op Rosh Hashanah zijn het de voornemens. Hoe ga ik mezelf verbeteren? Dit heb ik verkeerd gedaan, dat ga ik niet meer doen. Dan heb je dus, dat zijn dus 2 dagen Rosh Hashanah. Dan heb je 7 dagen een soort examenweek.
Mm-hmm.
Ja, leuk dat je alles op je hebt genomen, maar ga je het ook doen?
Yeah.
En uiteindelijk is dan de Yom Kippur, de grote verzoendag. Daar wordt de beslissing geveld.
Ja.
Dus dan sta je, dan is het einde van het eindexamen, de laatste loodjes.
Dat is dan Yom Kippur. Ja. Ja. Wat is dat dan voor dag? Want het is de heiligste dag van het jaar voor de Joden. Waarom?
Omdat het van heel groot belang is. Ten eerste is het de dag, als we even de geschiedenis ingaan, want je vroeg mij tevoren de datum. Waarom die en die dag, waarom nu, waarom niet. Het Joods volk stond op de berg Sinai.
Mm-hmm.
Mozes ging de berg op. 40 dagen, 40 nachten was hij daar. Komt dan naar beneden met de stenen tafelen. Maar het Joodse volk had het gouden kalf. Dus wat gebeurt er? Die stenen tafelen die worden gebroken.
Ja.
Mozes gaat weer naar boven. Tot inkeer te komen. Vergiffenis te vragen voor het Joodse volk. En dan de derde keer gaat hij naar boven. Dan komt hij naar beneden. Weer 40 dagen later op Yom Kippur.
Hm.
Dus toen is Mozes naar beneden gekomen met de tweede set stenen tafelen.
Ja.
En dat was dus de vervolmaking van de verzoening van wat Joden verkeerd hadden gedaan. Dus dat is de dag van Yom Kippur.
Oké. Okay.
Ja? Nou, de grote verzoendag, toen was het de verzoening tussen God en het Joodse volk ontstaan.
Door middel van de wet.
Nee,
zou je dat zo kunnen zetten?
Hij kwam naar beneden, de Joden hadden verkeerd gedaan.
Ja.
Ja? Toen heeft het Joodse volk dus gekregen de Torah en de, alles wat eromheen zit. En de Torah is de gebruiksaanwijzing hoe wij moeten leven, hoe God wil dat wij leven. Nou, als je dan tot besef komt dat toen het verkeerd was gegaan, uiteindelijk heeft God ons weer vergeven. Dus we kunnen het allemaal repareren. Ja, dat stemt tot vreugde, niet tot droefenis.
Nee.
Ja, niet tot depressiviteit. Dus het feit dat ik het kan repareren, het feit dat ik dat wil gaan doen, dat is vreugdevol, dat ik die mogelijkheid heb gegeven. En aan het einde van de Yom Kippur-dienst wordt door het Shema Yisrael gezegd, wat we onder andere zeggen, dat wordt dan verschillende keren gezegd, en dan met een aantal zinnen daarna, is het gebed, of het gebed, wat iemand ook zegt, op zijn sterfbed.
Mm. Ja, want dus het Shema Yisrael, misschien kunt u dat nog even uitleggen, dat is het meest bekende Joodse gebed.
Hoor Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, er is maar één God.
Mm-hmm.
Ja? En dat kan je natuurlijk heel eenvoudig, nou, er is maar één God en zijn er niet 20 punten. Ja, je kan ook snappen, wat betekent er is één God? Dat betekent, God is het middelpunt van alles en het draait om hem. En als ik op een gegeven moment te veel denk, God is er en ik ben er ook, dan ben ik in feite bezig met afgodendienst.
Mm.
En die afgodendienst die de Joden dus deden toen bij het Gouden Kalf, dat is nou precies wat weg moet.
Ja. Ja. Yom Kippur, hè? De meest heilige dag, is ook een vaste dag.
Ja.
Waarop u ook
niet eet en niet drinkt.
Ja, niet eet en niet drinkt. Volgens mij 25 uur lang. Wat raakt u het meest op die dag?
Nou, ik denk mensen worden geraakt door het begin van de Yom Kippur, het Kol Nidre. Mm-hmm. Dus daar begint het mee. Dan weet je, je begint er iets heel belangrijks. En aan het einde is dus dat Shema Yisrael uitroepen, waarvan je weet dat ook iemand die doodgaat, die sterft, dat ook uitroept op zijn sterfbed. Mm. En dan tenslotte eindigt het met het blazen weer op de shofar, één toon. Kijk, als je meerdere tonen
hebt. Wat betekent die?
Als je meerdere tonen hebt, dan wijst het op verschillende vormen van het dienen van God. Van gebrokenheid, zusgebrokenheid, zooggebrokenheid. Uiteindelijk is het allemaal. Het gaat om de essentie. En dat is die één. Dus vergeet even om alles. Mijn opdracht is om goed te leven, punt. Ja, geen gezeur, geen misschien zus, misschien zo. Mm. Doen.
Dat
daar eindigt
Yom
Kippur mee.
Ja. Wat is de reden dat het vasten zo belangrijk is op die dag? Wat is het nut van het vasten?
Ja, het wordt weer aangegeven in de Torah dat dat moet. Mm-hmm. Ja, maar vasten betekent natuurlijk ook dat je dan meer je concentreert en ziet en beseft hoe afhankelijk je bent van materialisme. En daar wil je even afstand van nemen.
Mm, dat is de reden van het vasten. Ja. Is verzoening... Verzoening,
dat is wel een goede naam ook, want dat heb ik net gezegd. Op Yom Kippur kwam Mozes naar beneden met de tweede set stenen tafelen. En was de verzoening dus opgetreden. Ja, God heeft zich verzoend en vergeven. Het was interessant. Toen Mozes de eerste keer naar beneden kwam. En de tweede keer naar beneden kwam. Dus de derde keer dus. Met de stenen tafel. De eerste keer dat hij naar beneden kwam. Kwam hij met die stenen tafelen. Goed, die zijn toen gebroken. Vanwege de afgodendienst. En de tweede keer komt hij weer met de tweede set stenen tafelen. Ja. Maar was er om hem heen een soort licht.
Ja.
Maar waarom was dat de eerste keer niet? Ja, want eigenlijk waren die eerste stenen tafelen op een hoger niveau dan die tweede. Want die eerste waren door God zelf gemaakt. Mm. Die tweede set had Mozes moeten maken. Kan je zeggen, nou die eerste set is dan toch heiliger dan die tweede set. Dat klopt. Anderzijds, wat is het doel van ons zijn hier op aarde? Dat we het zelf doen. En Mozes dus heeft dus de kracht gekregen, en wij dus ook, om als we iets doen, om daarmee heel hoog te reiken. En dat is belangrijker dan die eerste set, waar dus Gods daden was, maar de mensen niet bij betrokken was.
Maar verzoening, hè? In het Jodendom, is verzoening altijd mogelijk? Ook bijvoorbeeld voor mensen die onherstelbaar kwaad hebben gedaan?
In principe is altijd verzoening mogelijk, ja.
Ja, altijd.
Altijd, ja. Maar het kan soms heel lang. Naarmate men kwaader is, slechter is geweest, is het natuurlijk steeds ingewikkelder. Ja, en als je ook iemand vermoord hebt, dan kan je degene die je gedood hebt, God behoede, die komt niet terug.
Nee.
Ja, maar uiteindelijk kan je op alles tot inkeer komen.
Wat is daar de voorwaarde voor? Of werkt het niet zo?
Jawel, nee, dat werkt dus helemaal niet zo. Kijk, wat je nu gaat zeggen is, ik moet gaan oordelen of iemand anders wel of niet verzoening heeft gedaan. Zo werkt dat niet. God bekijkt dat. Daar houden we ons niet mee bezig. Mm. Ja, dus dat het begrip of iemand goed of slecht is, zondig of niet zondig. Kijk, het kan zijn, stel nou, ik ben van nature een sadist. Ja, maar jij niet. We komen uit het aardse bestaan boven. En je hebt nooit iets verkeerd gedaan. Maar je krijgt ook geen beloning voor, want je had geen sadisme in je.
Hmm.
Ik wel, maar ik heb er nooit aan toegegeven. Dan heb ik wat gepresteerd.
Ja.
Ja? Maar dat kunnen wij mensen toch helemaal niet beoordelen. Ik kan toch niet zien wat voor slechte neigingen jij hebt.
U zegt dat oordeel is uiteindelijk bij
uiteindelijk
de
almachtige. Het hoort boven. Ja. Ja, dus het hele begrip zondig, et cetera. Het is niet, we kunnen zien dat iemand iets verkeerd doet.
Hmm.
Maar of hij goed of slecht is, dat wordt boven beoordeeld. Ja. Dat is niet in onze hand.
Gaat het bij Grote Verzoendag alleen over uw band met de Almachtige,
nee,
met God?
Niet.
Of gaat het ook over verzoening met mensen?
Aan elkaar gekoppeld. Mm-hmm. Het moet beide zijn. Ja, het feit dat ik met iemand anders ruzie maak of neerkijk op een ander, is natuurlijk ook een gebrek aan geloof in de eeuwige.
Ja.
Want als ik dus geloof in de eeuwige, dan zie ik dat onzin is dat ik je ander haat.
Dus stel bijvoorbeeld, u heeft ruzie met iemand, dan moet u dat goed maken op Yom Kippur.
Nee, dan moet je voor Yom Kippur de ander vergiffenis vragen en proberen goed te maken. Want anders gaat die verzoening met God ook niet werken.
En als het niet lukt? Of niet kan?
De ander wil niet.
Ja.
Nou, dat kan, dan moet je drie keer proberen. Mm. En als de ander blijft weigeren, is het zijn probleem.
Ja. Wat... heeft Yom Kippur eigenlijk alleen voor Joden betekenis? Of kunnen wij als christenen of als niet-Joden daar ook wat mee?
Nee, ik denk dat je de gedachten daar iets mee kunt. Mm. Maar jullie, maar niet-Joden hebben niet de verplichting om zich te houden aan de wetten zoals die in de Torah staan. Er zijn een zogenaamde zeven Noachidische wetten. Mm. En niet stelen, geen ontucht. Ja.
Die maar zijn, u zegt de gedachten, daar kunnen we wel wat
maar
mee.
Maar gedachten natuurlijk wel.
Ja.
Ja? Maar de niet-Joden... Kijk, in het Jodendom zelf heb je ook gradaties. Ik bedoel, gradaties zijn ook niet meer beter en slechter. Er zijn 613 ge- en verboden. Mm-hmm. Maar een heleboel van die geboden zijn alleen voor mensen die afstammelingen zijn van Aaron HaKohen, mm-hmm. die Kohanim zijn priesters.
Ja.
Die anderen hebben die wetten niet. En er zijn bepaalde wetten die alleen maar voor vrouwen zijn. Anderen weer alleen maar voor mannen. Sommigen alleen voor koningen en niet voor het gewone volk. Maar ook als ik dus een bepaalde wet niet heb, die geldt niet voor mij, mm. betekent het niet dat
die geen
spirituele betekenis wel tot mij kan nemen. Hetzelfde geldt dus hier. Niet-Joden hoeven zich niet te houden. Ze zijn niet gebonden, tenzij ze Joods willen worden, maar dat stimuleren we niet, want er is geen reden toe mm-hmm. om Joods te worden. Maar dus op het moment dat je niet-Joods bent, heb je niet die verplichtingen,
nee.
een x-aantal verplichtingen.
Nee, maar wat vind je nou zo'n iets wat wij als niet-Joden, waarvan nou, u zegt van dat is waardevol om dat ook
nou,
ja,
ik
in overweging
net zeg, te nemen? Die afgodendienst, die begonnen was bij de Gouden Kalf, nou ja, dat betekent al dat je zegt dat je jezelf tot het middelpunt van de wereld maakt.
Hmm.
Ja, afgodendienst kan zijn, je knielt voor een beeldje. Het kan ook zijn, je zegt God bestaat er. Of vergeet even God. Ik ben het belangrijkste, alles moet om mij draaien. Dan ben je ook al bezig met de afgodendienst. Nou, omdat die afgodendienst niet deugt.
Je maakt jezelf als God eigenlijk.
Je maakt jezelf als God, ja. Dat niet deugt, dat is natuurlijk voor ieder mens van belang. Dus heel veel van die gedachten, de spirituele gedachten die in alles ook zitten, daar kan iedereen aan doen. Net zoals, ik ben geen Kohen. Ik ben geen priester. Maar de gedachte die dus hoe de priester moet dienen in de tempel, et cetera, de gedachten die daarachter zitten, kan ik wel tot me nemen.
Ja.
En ik heb die verplichting.
Ja. We gaan een beetje richting einde uitzending. Want binnenkort begint dus Rosh Hashanah, 10 geduchte dagen, en die eindigen met Yom Kippur. Voelt u zich na zo'n feestperiode of periode van inkeer eigenlijk, voelt u dan zich anders dan ervoor?
Nou, dat weet ik dit jaar nog niet. Dat zou wel moeten natuurlijk.
Dat zou wel moeten,
ja. Ja, tuurlijk. Anders heeft dat geen invloed gehad. Dat is alleen maar, dat is net wat ik net gezegd heb. Rosh Hashanah neem je van alles op je, goede voornemens. Dan heb je een examenweek. En daarna wordt er gekeken van, heb je het examen volbracht?
Ja.
Ja, dat is natuurlijk met de hele periode ook.
Ja.
Ja, als ik voor Rosh Hashanah en na Rosh Hashanah dezelfde, en na Yom Kippur dezelfde ben gebleven, dan is dat, dan heb ik wel in de wet gehouden.
Ja.
Maar de invloed die het had moeten hebben, is dan zoek.
Ja, laatste vraag. Voor het komende jaar, welk jaartal was het ook weer?
5, 7, 8, 6.
Wat is uw hoop, wat is uw gebed voor het komende jaar?
Nou, ten eerste dat er voor ieder als individu shalom zal mogen zijn. En shalom betekent niet alleen geen oorlog. Shalom betekent ook vrede, rust, dat je tevreden bent met wat je hebt. Dat je goed bezig bent. Want als je niet goed bezig bent, is er geen shalom met je omgeving. Maar ook dat er... Kijk, op dit moment, wat we gezien hebben, wat we zien is, het begon met antizionisme. Dat ontaarde in antisemitisme. Daarna krijg je polarisatie. En tenslotte zie je nu heel sterk een anarchisme. Alles mag, alles kan. Een politieagent die kan zijn mond niet meer open doen, want dan wordt hij ontslagen. Ik hoop dat die anarchie, die zich heel erg aan het verbreiden is, als een ziekte, dat die mogen stoppen.
Ja.
En dan heb je shalom.
Echte shalom. Daar hopen we allemaal op. Rabbijn Jacobs, dank voor uw komst naar de studio. Nu thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. U kunt op de hoogte blijven over de actualiteit en over interessante artikelen die wij publiceren op onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u allerlei interessante achtergrondartikelen en ook onze uitzendingen en podcasts. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.